Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het eerste boek Koningen, waarvan wij lezen hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 15. Wij noemen nu als onze schriftlezing 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 15. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja, de hofmeester, geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? Hij zeide: ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zeide: wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is, waar mijn Heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als zij zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heren u wegnam, ik weet niet waarheen. En zie, ik kwam om dat Achab aan te zeggen en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des Heren doodde? Dat ik van de profeten des Heren 100 man heb verborgen, telkens 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, op de smalle weg naar het eeuwige leven wandelen al degenen die door de Heere geroepen zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk schijnend licht. Tussen al die mensen die daar wandelen op de smalle weg zijn grote verschillen aan te wijzen. Verschillen in leeftijd, verschillen in achtergrond en in cultuur en noemt u maar op. Een van die verschillen is ook de tijd waarop de Heere in hun leven kwam. Sommigen weten van jaren en jaren zwerven in de dienst van de zonde. Maar er zijn er ook die door Gods genade al op heel jonge leeftijd hart en hand aan de Heere mochten geven. Dat zijn kinderen die zich in hun leven eigenlijk niets anders kunnen herinneren of de Heere en zijn dienst was hen lief. Vanmiddag wil ik met u stilstaan bij een van die voorbeelden van vroege godsvrezen. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. 1 Koningen 18. En daarvan vers 12 de laatste woorden. 1 Koningen 18 vers 12b. Waar we nogmaals lezen. Ik, uw knecht nu, vrees de Heere van mijn jonkheid af. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan we stil bij het grote voorrecht van jonge godsvrezen. 3 gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de aanleiding tot deze belijdenis. Dan willen we letten op het verband van 1 Koningen 18, waarin Obadja deze woorden tot Elia spreekt. In de tweede plaats de inhoud van deze belijdenis. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. En in de derde plaats de spiegel in deze belijdenis. Want, zo zullen wij zien, deze belijdenis heeft ons allemaal vanmiddag, wie we ook zijn, jongeren, kinderen, volwassenen en ouderen, heel veel te zeggen. Dus nogmaals, het grote voorrecht van jonge godsvrezen. 3 gedachten. Als eerste de aanleiding tot deze belijdenis. Als tweede de inhoud van deze belijdenis. En als derde de spiegel in deze belijdenis. Gemeente, er loopt een man over de weg. Zoekend kijkt hij om zich heen over de dorre vlakte. Zou er ergens nog gras zijn voor zijn dieren om te eten? Boven hem, aan de strak blauwe hemel, schijnen de felle stralen van de brandende zon. Waar hij ook kijkt om zich heen, overal is het droog. Al bijna 3,5 jaar lang is er geen regen gevallen. Zelfs de dauwdruppels, in het oosten eigenlijk onmisbaar voor de groei, werden gemist. Want de Heere, de God van Israël, heeft gesproken. Waar de man ook om zich heen kijkt, of hij nu zoekt boven op de bergen of beneden in de dalen, nauwelijks is er iets groens overgebleven. Er zal dus geen oogst worden binnengehaald, want er is niets gegroeid. Geen oogst betekent geen eten. En geen eten betekent hongersnood. Tijdens het eerste jaar waren er misschien wel de voorraden. Maar na 3,5 jaar zijn de voorraden op en de aarde is verdroogd. Het land, maar ook de mensen en de dieren lijden onder de ontzettende droogte. Kanaan, eens het zo vruchtbare land vloeiende van melk en honing, is dor geworden. De aanleiding tot dit alles weten wij. De Heere verdraagt het niet dat het volk naar zijn naam genoemd de knieën buigt voor de afgoden. Daarom is de hemel van koper. Daarom valt er geen druppel van boven. Baal, de God die gediend werd met oog op de vruchtbaarheid, komt in al zijn machteloosheid openbaar. Niet in staat om ook maar één druppel te laten regenen. Het bos wat aangelegd was ter ere van de Baal is uitgedroogd en woest geworden. En uiteindelijk is koning Achab zelf met een van zijn voornaamste dienstknechten er maar op uitgegaan om te zoeken naar wat gras voor de dieren. Ze zijn allebei een verschillende kant opgegaan. Ja, de gevolgen van de droogte zijn ook het koningshuis niet voorbij gegaan. Stel ons voor dat Agab eerst een aantal andere dienstknechten gestuurd heeft om de vruchtbare plaatsen na te zoeken. Maar dat keer op keer de boodschap terugkwam dat er ook echt niets meer te vinden was. En uiteindelijk, om er zeker van te zijn dat zijn knechten niet een half stukje hebben overgeslagen, gaat Agab zelf er maar op uit. Ook al is hij de koning die normaal de plaats op zijn troon innam, nu loopt hij langs de wegen op zoek naar een klein beetje gras. Want misschien, heel misschien zijn er ergens nog wat plaatsen met stromend water, nog wat beekjes die nog niet helemaal opgedroogd zijn. Misschien groeit daar nog wat gras. Want als hij dat niet vindt, zullen de dieren sterven. Het is veelzeggend, gemeente, dat Agab daarmee bezig is. We zien hier in Agab, die op zoek is naar gras voor zijn dieren, niet het beeld wat we lezen in de Spreuken, namelijk dat de rechtvaardige het leven van zijn beest kent. Zo is het bij Agab niet. Ezels en paarden waren in het Oude Oosten een beeld van macht. Waarom wil Agab zijn veestapel in het leven behouden? Het geeft aan hem de positie van een machtige koning. Hij wil zijn dieren in het leven behouden. Maar, en dat is zo erg, Agab buigt niet onder Gods slaande hand. Dat is Agab ten voeten uit, gemeente. Het gaat hem om zichzelf, om zijn positie en om zijn bezittingen. Van zijn vader Omri staat in het vorige hoofdstuk dat hij erger zondigde dan al de koningen die voor hem geweest waren. Het kon eigenlijk niet erger. Maar Agab is nog verder gegaan dan zijn vader. En waarom? Zo staat er in de schrift, om de Heere tot toorn te verwekken. Naast al de gruwelen van afgoderij is er bij Agab ook dat onbuigzame hart wat zich aan de levende God niet onderwerpt. Wie is die andere man die op zoek gegaan is naar gras? Aan zijn kleding zien we dat hij een hoge functie bekleedt. Hij is hofmeester. Dat wil zeggen een rentmeester. Laten we zeggen een hoofdbeheerder van het koninklijk paleis. Hij draagt een heel bijzondere naam, Obadja. Een naam die u veel meer in de Bijbel tegenkomt. Een naam met een prachtige betekenis. De knecht des Heren. U voelt direct met mij mee en u bent mij in gedachten al voor. Er ligt alleen al in die prachtige naam een verwijzing naar de grote knecht des Heren, de Heer Jezus Christus, die zijn vader in alles gehoorzaamd en gediend heeft. Obadja's leven was een leven van toewijding en trouw. Hoeveel te meer het leven van de Heer Jezus, die zo ver boven deze Obadja uitstijgt. Maar ook Obadja heeft zijn naam met eer gedragen, gemeente. Het is een man die de Heere vreest. En daar legt hij in onze tekst getuigenis vanaf. Ik, uw knecht, u vreest de Heere van mijn jonkheid af. Maar, en dat is wel het eerste wat we zien als onze tekst nader gaan bekijken, dat zegt Obadja niet alleen van zichzelf. Voordat Obadja deze woorden uitspreekt, heeft de Heere dat van Obadja gezegd. Leest u maar mee aan het einde van het derde vers. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Weet u, gemeente, die twee getuigenissen horen altijd bij elkaar. Het is niet in de eerste plaats de vraag wat wij van onszelf zeggen, of wat anderen van ons zeggen. Maar het is altijd de eerste vraag, weet u hoe er in de hemel over u gesproken wordt? Zou de Heere ook van uw van jou en van mijn leven kunnen zeggen, die jongen, dat meisje, die man of die vrouw is mij zeer vrezende. U weet het, gemeente, als de Heere dat van ons leven niet kan zeggen, dan baat het niet wat wij van onszelf zeggen of hoe anderen over ons denken. Dat heeft dan geen waarde. Maar bij Obadja heeft het wel waarde, want hij weet wie de Heere voor hem is. En hij mag heel eerlijk, heel ootmoedig getuigenis afleggen van wie de Heere voor hem is. Hij vreest de Heere van zijn jonkheid af. Wanneer we in onze eerste gedachte dus nadenken over de aanleiding tot dit getuigenis, komt er een vraag naar ons toe. Mogelijk heeft u die vraag al gesteld. Hoe is het mogelijk dat Obadja, van wie we lezen dat hij de Heere zeer vreesde, aan het hof van die goddeloze Agab en Izebel werkte? Dat geheim ligt niet in Obadja zelf. Dat geheim ligt in de godsvrezen die hij beoefende. Wat denkt u? Zou Agab geweten hebben dat Obadja de Heere vreesde? Het staat er niet met zoveel woorden, maar ongetwijfeld heeft Obadja Agab meer dan eens van dichtbij meegemaakt, gelet op zijn functie. En Agab zal op zijn beurt zijn hofmeester gekend hebben. En waarschijnlijk heeft Agab ook iets gemerkt van de godsvrezen van Obadja. Dat is heel goed mogelijk. Hoe kan dat dan samengaan? Zo'n goddeloze koning en zo'n godvrezende Obadja. Sommige uitleggers denken dat Agab en Izebel deze Obadja niet helemaal juist hebben ingeschat. Dat is op zichzelf gezien niet zo'n heel vreemde gedachte. Velen van het volk Israël in die tijd hinkten namelijk op twee gedachten. Zoals een vogeltje maar heen en weer springt van de ene tak op de andere en weer of van de ene op de andere, maar heen en weer en heen en weer. Zo schakelden velen van het volk tussen de dienst aan de levende God en de dienst aan de afgoden. Moeiteloos, zonder enige moeite. En als ze de Heere dienden, dan deden ze dat niet zoals de Heere dat gevraagd had, maar dan dienden ze de Heere op hun eigen manier, door het gebruik van de gouden kalveren te Dan en Bethel. Hun godsvrezen was dus niet ernst. Het was, als het al waarheid van binnen was, lauw en eigenwijs en ongehoorzaam. Het kan zijn dat Agab en Izebel gedacht hebben dat het in het leven van Obadja dus net zo was. Maar gemeente, ik neig ernaar om te denken dat wij bij deze Agab hetzelfde zien als bij koning Herodes. U weet, Herodes had ook iemand in zijn nabije omgeving die de Heere vreesde. Dat was Johannes de Doper. En Herodes was best wel op Johannes gesteld. Hij hoorde zijn preken graag. Met een bedenkelijk genoegen luisterde hij naar de scherpe prediking van die stem roepende in de woestijn. Maar uiteindelijk hield hij vast aan zijn eigen goddeloze leven. En gemeente, het lijkt erop dat we bij Agab, die als we de geschiedenissen over het leven van Agab eens aandachtig lezen, toch af en toe wel iets laat zien dat zijn geweten spreekt en toch wel eens tot een zeker berouw komt, al blijft het allemaal ondiep en oppervlakkig, dat wij eigenlijk hetzelfde zien als bij koning Herodes. Want laten we er wel aan denken, als het geweten van Agab nog enigszins sprak, dan zal Agab heel goed gevoeld en geweten hebben wat nou de oorzaak was van deze droogte, namelijk zijn volharden in de dienst van de Baal. Maar hoe het ook zij, en welke overwegingen Agab over Obadja gehad heeft, we mogen er in ieder geval van uitgaan dat deze Obadja trouw geweest is op de plaats waar de Heere hem stelde. De schrift noemt wel meer voorbeelden van mensen die gewerkt hebben in een zondige omgeving, terwijl ze zelf de Heere vreesden. Denkt u maar aan Jozef aan het hof van de farao. Denkt u maar aan Daniel aan het hof van Babel. En zo ook Obadja. Misschien werkt u ook wel in een omgeving waar de Heere niet gediend wordt. Jonge mensen, misschien ga je wel naar een school waar met het woord van de Heere en de geboden van de Heere niet gerekend wordt. Wat is dan heel belangrijk? Wel dat wij trouw zijn. Die trouw is een heel belangrijk kenmerk van godsvrezen, gemeente. U leest dat meer dan eens in de catechismus terug. Trouw zijn op de plaats waar de Heere u stelde. Dan lopen wij niet de kantjes van ons werk af. Dan verknoeien wij onze tijd niet. Dan zijn we niet aan het dagdromen terwijl we bezig behoren te zijn. Dan zijn we trouw. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, dan valt er iets goeds op. Dan zien anderen het aan u of aan jou. U bent trouw. En dan zal dat verbonden worden met het feit dat ze van u weten dat u de Heere vreest. Maar gemeente, als dat niet zo is, dan kunnen we misschien wel over van allerlei dingen spreken. Maar dan wordt Gods naam door onze daden gelasterd. Dan geven we de ander een aanleiding om kwaad over de Heere te spreken. Plotseling, op de weg, komt er een man, Obadja, tegemoet. Het is de profeet Elia. Elia is ook op weg gegaan. De Heere heeft hem geroepen. Elia gaat niet op zoek naar gras, nee. De Heere heeft hem een goddelijk bevel gegeven. Hij moet zichzelf levend aan Ahab vertonen. Waarom? Er zal regen komen. Bijna 3,5 jaar geleden had de Heere tot Elia gezegd dat hij met die boodschap naar Ahab moest gaan. Er zou geen dauw of regen vallen, tenzij dan naar mijn woord. En daarom moet hij terug. Want dat woord van de Heere belooft regen. Nee, dat valt voor Elia niet mee. We hebben gelezen uit 1 Koningen 18 dat Ahab stad en land afgezocht heeft om Elia te vinden. Ongetwijfeld wilde hij deze Elia doden. En als hij ergens Elia niet vond, dan moesten de inwoners van zo'n stadje of van dat land een eed afleggen, dat ze niet stiekem toch ergens Elia verstopt hadden. Maar in ieder geval, het zoeken van Ahab was tevergeefs, gemeente. Elia was echt niet zo ver weg. Maar het is heel eenvoudig. Als de Heere zijn kinderen en zijn knechten verbergt, dan kan de vijand zoeken wat ze willen. Maar dan zullen ze hen niet vinden. Elia was veilig in de schuilplaats van de Almachtige. Maar als de Heere wil dat Elia naar Ahab gaat, moet hij gaan. En zo komt het onverwachts, maar op Gods tijd, tot een ontmoeting tussen Elia en Obadja. Obadja heeft de profeet waarschijnlijk herkend, waarschijnlijk aan zijn kleding. Elia wordt ons voorgesteld als een man met een langharig kleed en een leren gordel. En er komt een gesprek tussen beide mannen. En dan blijkt de geloofsmoed van Obadja. Hij heeft 100 profeten verborgen in 2 spelonken. Met brood en water heeft hij hen onderhouden. En dat terwijl het land zucht onder de gevolgen van de droogte. En dat terwijl Izebel gezocht had de profeten te doden. Maar dan blijkt ook de vrees van Obadja. Moet hij teruggaan naar Ahab? En zal hij tot Ahab moeten zeggen dat hij Elia ontmoet heeft? Zal dat niet zijn leven kosten? Behalve de geloofsmoed en de vrees blijkt dan ook het geheim van Obadja's leven. Het staat er zomaar wat in het voorbijgaan. Hij vreest de Heere van zijn jonkheid af. Gemeente, deze Obadja staat altijd wat in de schaduw van Elia. En in die schaduw is hij blijven staan. Elia is deze Obadja snel weer vergeten. Want als in het volgende hoofdstuk Elia zelf onder de jeneverbesboom ligt en in moedeloosheid klaagt dat hij alleen is overgebleven, is hij blijkbaar vergeten dat Obadja er ook nog was. Elia vergat Obadja heel snel. Maar wat een wonder, de Heere niet. De Heere kent degene die de zijne zijn. En één van die zijnen is Obadja. Onze tweede gedachte, gemeente. De inhoud van deze belijdenis. Obadja vreest de Heere. Jongens en meisjes, wat is dat eigenlijk? De Heere vrezen. Het woord vrezen wordt in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt. Het kan betekenen dat iemand bang is. Ergens schold dat ook van Obadja. Elia had tot hem gezegd dat hij terug moest gaan naar Agab om te vertellen dat hij de profeet gevonden had. En vol vrees en angst denkt Obadja, hoe zal Agab daarop reageren? En hij stelt het zich voor, Agab zal in woede uitbarsten en zeggen, Obadja, wat heb jij nu toch gedaan? Jij hebt hem gevonden terwijl ik hem zo lang zocht. En in plaats dat je hem gevangen neemt, ga je weg bij hem vandaan. En als wij straks terugkomen, dan is Elia natuurlijk al lang gevlucht. Waarom heb je dat gedaan? Je bent bij hem vandaan gegaan terwijl ik hem zoek te doden. Obadja vreest. Hij is bang. U staat er echter in onze tekst niet dat Obadja Agab vreest, maar er staat dat hij de Heere vreest. Wat wordt daarmee bedoeld? Die uitdrukking, de Heere vrezen, is een bekende Bijbelse uitdrukking, maar ook een heel tere uitdrukking, gemeente, die erop wijst dat iemand de Heere onvoorwaardelijk en van harte wil gehoorzamen. Wie de Heere vreest, leert de zonde haten, leert voor de zonde vluchten. Waarom? Omdat je de Heere daarmee verdriet doet. Dan leer je de Heere zoeken, hem dienen en hem volgen. Dat is de Heere vrezen. Over de vrezen des Heren, gemeente, wordt in de Bijbel heel rijk gesproken. Mag ik u zomaar op een paar dingen wijzen? De vrezen des Heren is het beginsel van wijsheid. Dat wil zeggen werkelijke wijsheid. Of het nu gaat in ons persoonlijk leven, huwelijksleven, gezinsleven, school en werk, waar we ook zijn, werkelijke wijsheid is er alleen daar wanneer we de Heere vrezen. De profeet Jesaja schrijft dat het vrezen van de Heere een schat is. Het is een rijkdom van al degenen die zijn naam ootmoedig vrezen. We hebben samen gezongen, Psalm 19, des Heeren vrees is rein, dat wil zeggen puur en zuiver. Ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Wat betekent dat, kinderen? Wel, uit een fontein blijft maar water stromen. Zo komen uit het vrezen van de Heere de rijkste schatten. Iemand vraagt, wat zijn dat dan voor een schatten die verbonden worden met het vrezen van de Heere? Laat ik er een paar noemen. In het vrezen van de Heere, zegt de schrift, is een sterk vertrouwen. Gods ogen zijn op degene die hem vrezen. Gods engelen bewaren degene die de Heere vreest. Ja, de Heere zal zegenen die hem vrezen. Hij hoort hun gebed. Hij beschermt hen. Hij geeft hen hulp en bijstand en kracht. Deze zegeningen en nog veel meer zegeningen worden in de schrift verbonden aan het vrezen van de Heere. En gemeente, hoe graag prijs ik u dat vanmiddag aan. Wat is de Heere het waard om gediend en gevreesd te worden? En zeg het nu eens heel eerlijk vanmiddag. Is er iemand in de gemeente van Oud-Beierland die zegt, ja, als het om deze dingen gaat, om de rijkdom, om het geluk, om de schat van de vrezen des Heren, dan is er bij mij iets van binnen wat meespreekt. Iets van binnen wat het van harte ermee instemt. Dat het zo waar is. De vrezen des Heren is rein en opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Want de rijkste zegeningen van het genadeverbond komen uit deze fontein. De vrezen des Heren. Gemeente, werd dat het doel van uw leven? En als het het doel van uw leven werd, werd het dan ook de bestemming van uw leven? Waar heeft Obadja dit geleerd? Niet in het paleis van de goddeloze Agab en Izebel. Daar stond hij oog in oog met de ergste voorbeelden van mensen die de Heere niet vreesden. In dat paleis waren de sterkste verzoekingen om de Heere en zijn dienst te verloochenen. Maar Obadja vreesde de Heere. En dat vrezen van de Heere, dat heeft de Heere hem zelf geleerd. Ja, gemeente, er is niemand die de Heere vreest of de Heere heeft dat zelf geleerd. Ook van Obadja gold wat we lezen in de schrift, dat hij wederom geboren moest worden. En dat is gebeurd op heel jonge leeftijd. Obadja was nog niet oud toen de Heere in zijn hart woonde en werkte. Want hij vreest de Heere van zijn jongheid af. Het hart van Obadja is al op jonge leeftijd door de trekkende liefde voor de Heere ingenomen en ingewonnen. Toen de Heere naar het vrije van zijn welbehagen zijn hand uitstrekte naar Obadja, was het nog vroeg, de morgenstond van het leven. Gemeente, laten wij met toepassing op ons eigen hart en leven eens over deze dingen nadenken. Er is eigenlijk geen groter voorrecht te noemen dan al op jonge leeftijd de Heere vrezen. Waarom eigenlijk? Laat ik een paar dingen noemen. En leg dan uw hart en leven ernaast. Jongens en meisjes vanmiddag, allereerst jullie. Maar ook jullie, opgroeiende jongeren en tieners. Maar ook u, ouders en grootouders, volwassenen, om het uw kinderen mee te geven. Waarom is het zo'n groot voorrecht om de Heere te vrezen? Het eerste is wel dat de Heere ook jonge mensen op het oog heeft. De Heere roept in zijn woord meer dan eens met name jonge mensen. Komt, kinderen, hoort naar mij. De Heere begint al zo jong met de klop op de deur van het hart van het kinderleven. Denkt u maar aan de Bijbelvertellingen op school en op de zondagsschool. Denkt u maar aan al die preken. Ook al begrijp je nog niet alles. Zo'n enkel woord. Een enkele zin. Het is een klop op de deur van je hart. Jongens en meisjes, in gedachten zie ik hem nog staan. Die ouder geworden dominee, inmiddels allang overleden. Hij wees ons, toen kinderen van de zondeschool, aan. Die mij vroeg zoeken, zullen mij zeker vinden. En zo zei hij daarbij, die belofte geldt niet voor mij. Ik ben al oud geworden. Maar die belofte geldt nog wel voor jullie. Ergens las ik heel mooi, gemeente. De beloften zijn als ketenen waarin de Heere zichzelf gevangen geeft. Dat is wat, gemeente. De Heere, te groot dat aarde en hemel hem kunnen bevatten, geeft zich in de woorden van zijn beloften als het ware heilig gevangen. Waarom? De Heere wil herinnerd worden aan zijn woorden. Want hij zal nooit herroepen wat hij eens heeft gesproken. Waarom is het nog meer belangrijk om jong de Heere te vrezen? Jongens en meisjes, als je de zonde langer dient, krijgt de zonde steeds meer en meer invloed. In zijn bekende boek Jong onder het juk van Christus schrijft de Engelse prediker Matthew Mead over twee soorten zondaren die heel moeilijk tot bekering komen. Dat zijn of mensen die al jaar en dag onder de prediking komen en het er van harte mee eens zijn, maar ten diepste nooit iets van begrepen hebben. Of dat zijn mensen die al langere tijd gewend zijn aan het dienen van de zonde. En o gemeente, als dat vanmiddag aan u of jouw leven raakt, dan mag ik daarbij zeggen, wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Maar het is wel waar. En laat het daarom ook een aansporing zijn, jongens en meisjes, jonge mensen, juist voor jullie. Wat kunnen de zonden in je jonge jaren een schade aanrichten? Wilt u een voorbeeld uit de schrift waarin we zien dat de zonde in jonge jaren zoveel schade aanricht? Denkt u maar aan David. Als David ouder geworden is in Psalm 25... dan gaat hij een zonde voor de Heere belijden. Welke zonde zal dat zijn? Jongens en meisjes, misschien denk je direct met mij mee. Dat zal wel zijn het overspel met Bathseba en de moord op Uria. Maar nee, die zonde niet. De zonde waar David op oudere leeftijd op terugkomt, dat zijn de zonden van zijn jonge jaren. Gedenk niet meer de zonde van mijn jongheid. Daar komt hij op terug. Begrijpt u dat, gemeente? Niet in de beschouwing, maar van binnenuit. Geen woord van vergoeilijking komt over Davids lippen. We zijn nu eenmaal allemaal jong. Nee, hij is heel eerlijk. De zonden van mijn jonkheid hebben zoveel schade aangericht. Gemeente, wat ligt daar een pijn en een schuld voor Gods aangezicht. Het trof me meer dan eens om het te horen uit de monden van degene die de Heere vrezen. Dat er een zware last van oude herinneringen meegaat. Tegen beter weten in. Waarschuwingen van vader en moeder genegeerd, niet willen luisteren. En die wond gaat het leven lang mee. Jonge mensen, daarom is het zo belangrijk om de Heere te vrezen. En nu werpt iemand mij tegen vanmiddag, maar ik ben maar één keer jong. Juist daarom. Juist daarom, omdat je maar één keer jong bent, laat die beste tijd van je leven toch niet zomaar voorbij gaan. Maar zoek de Heere en leef. Bij de voorbereiding, gemeente, las ik nog iets heel treffends bij onze tekst. Het was van wijlen dominee E. Kivit in een meditatie over onze tekst. Hij schrijft iets heel moois. Genade in een kinderleven heeft een wegslepende en hartveroverende kracht. Genade in een kinderleven heeft een wegslepende en hartveroverende kracht. Denkt u daar eens over na. Jongens en meisjes, herkennen jullie dat? Ouder geworden mensen zijn vaak zo druk, zo afgestompt, zo gewend aan de prediking, zo vertrouwd met de waarschuwingen, zo vertrouwd met de ontzaglijke werkelijkheid van leven en dood, en zo traag en zo kil, zo uiterst moeizaam te bewegen. Maar genade in een kinderleven, dat heeft een wegslepende en hartveroverende kracht. Dan denk ik aan dat kindergebed, wat zo afhankelijk, zo sterk en zo aanhoudend kan zijn. Kon ik, gemeente, u vanmiddag jaloers maken op het grote voorrecht van jonge godsvrezen? En laat ik er dit bij zeggen, vooral voor onze kinderen. Hoe eerder je door genade hart en hand aan de Heere geeft, hoe gemakkelijker het zal gaan. Eerlijk, hoe gemakkelijker het zal gaan. Later stapelen de bezwaren zich op. Hoe eerder je door genade je leven in zijn hand mag geven, hoe gemakkelijker het zal gaan. Zoek toch de Heere in je jonge jaren. Laat die kostbare tijd niet voorbij gaan. Nooit heeft er iemand spijt gekregen van het dienen van de Heere. Want dan zal hij zelf je leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. Voor we bij onze derde gedachte komen, gaan we daar eerst van zingen. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het zesde vers. gemeente, wij horen van het grote voorrecht van jonge godsvrezen. Het was onze eerste gedachte, de aanleiding tot deze belijdenis. Het was onze tweede gedachte, de inhoud van deze belijdenis. En het is tenslotte onze derde gedachte, de spiegel in deze belijdenis. Want het voorbeeld van Obadja met zijn jonge godsvrezen is voor ons allemaal een spiegel. Of wij nu jong zijn of oud. We moeten bedenken dat Obadja met vergelijkbare verleidingen te maken had als wij. Velen in zijn tijd volgden de Baal na. Izebel spande zich met alle krachten in om de afgodendienst te bevorderen en de loop van het woord terug te dringen. De zonde dringt zich op, toen en nu. Maar misschien was het wel de grootste verleiding ook voor Obadja om maar te hinken op twee gedachten. Kinderen, weten jullie het nog, dat vogeltje, wat maar heen en weer blijft springen. Van de ene tak op de andere en weer van de ene op de andere. Hinken op twee gedachten. Zo zijn er ook nu velen. Niet alleen jongeren, maar ook volwassenen. Vaders en moeders die moeiteloos schakelen tussen het dienen van de Here en het dienen van de wereld van hier en nu. Jonge mensen, hoe is dat in jullie leven? Herken je jezelf in het voorbeeld van Obadja? Mag je het vanmiddag eerlijk zeggen dat je hem lief hebt, omdat hij je eerst heeft lief gehad en zijn liefde naar jouw hart deed uitgaan? Heb je daar de bewijzen in je leven voor leren zien? Je hebt hem lief, omdat hij jouw hart zo onwillig, zo weerspannig tot zich getrokken heeft? Of herken je jezelf veel meer in dat schakelen? Is het dienen van de Here één deel van je leven? Maar er zijn daarnaast nog zoveel andere terreinen. Terreinen waarop je het zelf voor het zeggen hebt. Gemeente, het hinken op twee gedachten is een groot gevaar, want dat bewijst dat onze godsvreze niet oprecht is en niet waar is. Ware godsvreze doortrekt heel ons leven, ook het terrein van huwelijk en gezin, ook het terrein van de digitale wereld, ook onze ontspanning, elk terrein van ons leven. Want ware godsvrezen, zo heeft Salomo gezegd, doet wijken van het kwade. En dat niet op één terrein, maar in heel ons leven. En als dat niet zo is, er zijn een aantal terreinen waarop wij in het spoor wandelen. En heel wat terreinen waar wij het zelf voor het zeggen hebben. Gemeente, dan worden wij vermaand ons te bekeren van hoofd en hart. Er zijn er ook bij wie het net als een Obadja lijkt te beginnen. In hun jonge jaren dienden ze de Here. Maar het veranderde. Wat er vroeger was, raakte meer en meer op de achtergrond van hun leven. Dat kan door bepaalde ingrijpende gebeurtenissen. Maar het kan ook door de beslommeringen van elke dag. Wat zo ernstig begon, liep op niets uit. Het was ten diepste geen waarheid van binnen. Ook dan worden wij vermaand ons te bekeren. Ja, maar werpt iemand tegen, het is bij mij zo radicaal anders als Obadja. Ik heb de beste tijd van mijn leven voorbij laten gaan. Ja, daarin ligt schuld. Veel schuld voor de Here. Want hij heeft niet nagelaten te kloppen op de deur van uw hart. En u bent toch weer verder gegaan. Misschien zit er iemand vanmiddag in de kerk die vreest zo hard en zo koud te zijn. Het is bij u misschien net als een steenrots, waar de regen wel opvalt, maar het stroomt er weer langs en die rots blijft even hard als altijd. Ja, gemeente, het tere voorbeeld van Obadja kan dan voor u scherper zijn dan welke ontdekkende prediking dan ook. Maar hoe het ook in uw leven ligt, hoe hard en koud u uzelf ook waarneemt, en hoe duidelijk u uw eigen leven misschien vanmiddag als in een fragment voorbij ziet gaan, schuld, schuld voor de Heere, verzondigd van mijn jeugd af aan, let er dan op dat in onze tekst de naam van de Heere met 5 hoofdletters genoemd wordt. De Heere is de God van het verbond. En in dat verbond is het vrezen van de Heere niet alleen een eis, maar ook een belofte. En dat alles omwille van die meerdere van Obadja, die grote knecht des Heere, onze Heer Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Hij roept, ook in het voorbeeld van Obadja, al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Hoe lang draagt u het teken en zegel van dat verbond al aan uw voorhoofd? Hij roept vanuit uw nood, vanuit uw dood, vanuit uw zonde en schuld tot het leven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. U hebt niets, maar u hoeft ook niets mee te brengen. Want het enige wat de Heere van een mens aanneemt, dat zijn zonde en schuld. Obadja had ook niets, gemeente. Hij kon voor God niet bestaan vanwege zijn godsvrezen. Wanneer de Heere in ons leven al jong begint te wonen en te werken, dan kan het zijn dat bepaalde lessen pas later in ons leven meer tot ons door gaan dringen. Dat de Heere daar later in alle duidelijkheid op terugkomt. Hoe dat bij Obadja was, weten we niet. Maar in ieder geval weten we wel dit, gemeente. Dat als de Heere het heilgeheim van de rechtvaardiging van de goddeloze afdrukt in een mensenleven, dan houdt Obadja niets over dan zonde en schuld. Dan heeft hij gezondigd van zijn jeugd af aan. Niets dan schuld. Maar dan het wonder. Goddelozen worden om niet gerechtvaardigd. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn Zoon. En als dat wonder afgedrukt wordt in uw leven, gemeente, zult u dan niet in teerheid de Heere vrezen? In het bloed van Christus ligt kracht tot vergeving, maar ook tot vernieuwing. Zeg het eens vanmiddag. U, die de Heere vreest, kan van u ook gezegd worden wat we lezen van Obadja in het 3e vers, dat u de Heere zeer vreest. En nogmaals, de vraag is niet of u zelf over uw leven te spreken bent. De vraag is niet of u zelf vindt dat het allemaal nog wat gaat en dat u allemaal nog wat oplettend bent, meer dan menig ander kerkganger in ernst en degelijkheid. De vraag is zelfs niet wat een ander van u denkt. Al is die vraag voor ons doorgaans heel belangrijk. Maar de grote vraag is, welk getuigenis geeft de Heere over uw leven? En dan kan het zijn dat er ook in het leven van Gods kinderen vanmiddag schuld ligt. Omdat zij wel de Heere vrezen, maar omdat die traagheid en die dorheid ook hun leven heeft aangegrepen. Teerheid in het geestelijk leven. Weet u waaruit dat blijkt, gemeente? Dat blijkt hieruit. Uit het gebed voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, voor het opgroeiende geslacht in de gemeente. Jong en oud, de Heere kan zo jong in een mensenleven beginnen. Misschien komt u dat wel eens in uw kinderen tegen. Van die dingen die ze in alle eenvoud kunnen zeggen. Waarvan u hoopt dat het is waar een stil achterna te kijken. Hoe gaan wij daar dan mee om? Daar hebben we altijd heel voorzichtig mee om te gaan. Hebben voorzichtig te zijn, ook met onze goede woorden en onze waarderende woorden. Het kan er ook toe leiden dat onze kinderen van gewenst gedrag gaan vertonen. Maar wees er maar voorzichtig mee, ouders. Kijk het maar achterna. Leg het maar dagelijks voor de Heere voor. Maar pas er toch voor op dat u uw kinderen door een dubbelhartig leven waarvan alles mee door kan, verhindert om in te gaan in het Koninkrijk van God. Gemeente, we gaan eindigen. Obadja zag in zijn dagen, wanneer hij om zich heen keek, het gericht van de grote droogte. Ongetwijfeld heeft het hem aangegrepen. Wie de Heere vreest, krijgt ook oog voor zijn oordelen. Maar het oordeel wegnemen kon Obadja niet. Daarvoor was nodig de komst van de grote knecht des Heeren, vaders geliefde zoon. Die dat oordeel heeft gezien, maar ook onder dat gericht heeft gebogen. Plaats bekledend, schuld verzoenend. Hij heeft gebogen, niet alleen onder het gericht van de tijdelijke droogte, maar ook onder het gericht van de dorheid in het mensenhart sinds de val in het paradijs. Omdat wij de Heere niet vrezen willen. Maar omdat Hij onder dat gericht boog en betaald heeft aan de eis van Gods recht en voldaan heeft aan de vloek van Gods wet, heeft Hij de regen verworven. Welke regen? De regen waarvan Jesaja al heeft geprofeteerd. Want ik zal water gieten op de dorstige, stromen op het droge. Ik zal mijn geest gieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen de Heere vrezen. En gemeente van Oud-Beierland, dat woord houdt, Gode zij dank, stand tot in eeuwigheid. Amen.